We lezen uit Lucas 8, de versen 26 tot en met 39. Dat is Lucas' verslag van de genezing van de bezetene uit Gadara. En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, het welk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad, die van over lange tijd met duivelen bezeten was geweest, en was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij, Jezus, ziende en zeer roepende, viel voor hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods, des Allerhoogsten? Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had hem menige tijd bevangen gehad, en hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn, en hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio, want de duivelen waren in hem, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van vele zwijnen weidende op de berg. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen, en hij liet het hun toe. En de duivelen uitvarende van de mens voeren in de woestijnen, en de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. En deze weiden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht, en heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien hetgeen geschied was, en kwamen tot Jezus en vonden de mens van welke de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand, en zij werden bevreesd. En ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging, want ze waren met grote vrees bevangen. En hij in het schip gegaan zijnde keerde wederom. En de man, van welke de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij mocht bij hem zijn, maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende: Keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen uw God gedaan heeft. En hij ging heen door het gehele land, verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Verder vanmorgen in de geschiedenis van de genezing van deze bezetene. Vorige week hebben we onze tekst genomen uit Marcus, uit het verslag dat Marcus van deze gebeurtenis, van dit wonder, geeft. Ik keer ook van vanmorgen maar weer terug naar de manier waarop Marcus dit gebeuren heeft verslagen. En ik lees de tekst uit Marcus 5, de versen 6 tot en met 16. Marcus 5, vers 6 tot en met 16. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem, en met een grote stem roepende zeide hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij had tot hem gezegd: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende: Mijn naam is Legio, want we zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hem buiten dat land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En de duivelen baden hem zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Er waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. en die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. Uitvoerig, zeker in het Markusevangelie, vertelt in welke erbarmelijke, in welke verschrikkelijke, ellendige toestand deze bezetene uit het land van de Gadarenen verkeerde. Hoe lang dat al zo was, weten we niet, maar wat we er wel van weten en hoe het eruit ziet op het moment dat de Heer Jezus in het land van de Gadarenen komt, dat is genoeg om ons inderdaad een indruk te geven van het verschrikkelijke van zo te in de greep van de duivel te zijn, dat je een willoos werktuig in de hand van de boze bent en dat je als je spreekt, zijn woorden spreekt en dat je precies doet wat hij wil dat je doen zal. En nu is Jezus daar gekomen. En Jezus is met de bedoeling gekomen om aan het lot van deze man wat te doen. En daarom hoe het ook allemaal in elkaar zit, dat kunnen wij ook niet van stap tot stap ontleden als we letten op de manier waarop de Heer zijn heilsplan uitvoert en waarin alle draden van een mensenleven ook weer vastliggen in de hand van de Heer. Maar het is dan ook niet toevallig dat als Jezus daar aan land komt, dat die bezetene onmiddellijk naar hem toe gaat. Niet met de bedoeling om Jezus te vragen om hulp, dat is helemaal niet in zijn gedachten. Helemaal niet. Maar hoe het daar dan toe gaat in die ontmoeting tussen hem en Jezus en wat daar tussen die twee besproken is en wat het resultaat van het gesprek is en wat tenslotte ook het lot van deze man wordt als hij gezond, gekleed en wel bij zijn verstand aan de voeten van de Heere Jezus blijkt te zitten, dat willen we nu met elkaar gaan lezen. Alleen vooraf een woord van waarschuwing, want we komen in deze geschiedenis allerlei dingen tegen waar wij vragen over kunnen stellen. Vragen over hoe dat dan zit in het rijk van de vorst der duisternis. Vragen hoe dat dan kan dat de duivel zo'n invloed op een mens kan uitoefenen zoals blijkt hier het geval te zijn. We kunnen allerlei vragen stellen over de manier waarop Jezus met de duivel heeft geconverseerd en hoe de duivel van de Heer Jezus permissie kreeg om in de zwijnen te varen en hoe dat de ondergang van die kudde zwijnen betekende. We kunnen allerlei vragen stellen, maar verschillende van die vragen zullen toch geen antwoord krijgen. Geen antwoord kunnen krijgen. Net zo min als dat wij alles kunnen zeggen van het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van het licht. Net zo min zijn wij in staat om alle geheimenissen van het rijk der duisternis te ontrafelen. En we moeten het eigenlijk ook niet eens willen proberen om in het rijk van de duisternis binnen te dringen met onze nieuwsgierige vragen. Het is naar de schrift, niet om alles te willen weten van de duivel en van de manier waarop hij werkt, maar om bij hem vandaan te vluchten. En om niks met hem te willen maken te hebben. En om vrij en los van hem te zijn. En daarom leerde de Heer Jezus zijn discipelen bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En voor zover er allerlei vragen bij ons kunnen bovenkomen, soms zal ik ze zelf oproepen, moeten we toch maar heel eenvoudig tevreden zijn met na te spreken wat de Heere in zijn woord heeft gezegd en niet meer dan dat. Jezus heeft dus, zo vertelt Markus in het tweede vers al, voet aan land gezet in het land van de Gadarenen en dan gebruikt Markus daar in vers 2 dat woordje dat zo heel typerend voor zijn evangelie is, dat we 100 keren en meer tegenkomen, dat woordje terstond, onmiddellijk, als hij nu uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Hij snelt Jezus tegemoet. Op de een of andere manier heeft hij mogelijk gezien dat dat schip onderweg was en dat het al dichter naar de kust kwam. En de duivelen die in deze legio huizen, ze weten wie er aan boord van dat schip is. En zodra Jezus daar is, is deze bezetene met al de boze geesten in hem dus daar ook. En valt hij, vers 6, valt hij Jezus te voet. Daar staat hij aanbad hem, maar u moet dat niet in gunstige zin opvatten. Zoals je dat bij de wijzen uit het oosten bijvoorbeeld leest, dat ze het kinderke hebben aangebeden. Dat woord betekent in feite in de eerste plaats niet meer dan dat iemand zich tot op de grond voor een ander neerbuigt. En meer is het bij deze bezetenen natuurlijk ook niet geweest. Daar zit wel een erkenning in van, hij is mijn meerdere en dus buig ik voor hem. Maar er zit geen enkel element van eerbiedige, nog minder van gelovige aanbidding in. Dat blijkt wel uit wat deze man onmiddellijk daarna zegt. Dus dat aanbidden in vers 6, dat is geen gelovig aanbidden. Dat is alleen een uiterlijke daad van een zeker respect. Want legio erkent Jezus als zijn meerdere. En dat blijkt ook uit wat hij zegt. Maar dat is niet zo mooi overigens wat hij zegt. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten? Het is niet zo mooi dat hij zegt, waarom bent u eigenlijk gekomen? Want dat is de achtergrond van die vraag. Wat hebben u en ik eigenlijk gemeen? Wat heb ik met u te doen? Wat is er voor overeenkomst tussen u en mij? Geen enkele. Dat beseft deze bezetene en de duivelen in hem. Die beseffen heel goed dat Jezus het licht is. Zij zijn de duisternis en er is een geweldige tegenstelling tussen die twee. Er is geen enkel punt van overeenkomst tussen licht en duisternis, tussen het goede en het kwade. En dat drukt hij uit. Wat hebben wij met elkaar gemeen dat u hier in mijn terrein komt? Maar ondertussen weet de duivel ook wie Jezus is. Wat voor de mensen op dat moment in vele gevallen nog verborgen was, wat de discipelen ook nog nooit hebben gezien en beleden, want dat komt later pas die belijdenis van Petrus, gij zijt de Christus, dat heeft de duivel hier al wel begrepen. En die erkent dat ook. Gij zijt de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste. Hij is dus heel goed op de hoogte van de identiteit van de Heer Jezus. Hoe weet hij dat dan zo goed? De duivel heeft hem toch al eens een keer ontmoet, nietwaar? In de woestijn. Vrij kort na de doop van de Heer Jezus is hij 40 dagen in de woestijn geweest. En toen kwam de duivel naar hem toe. En de duivel zei, en dan begint hij met dat woord waar twijfel mee gezaaid wordt. Indien gij de Zoon van God zijt. Maar toen heeft Jezus bewezen dat hij werkelijk de Zoon van God is. En toen heeft de duivel het heel goed geweten. Hij is de Zoon van God, de Allerhoogste. En hij heeft het ook gemerkt, nu al. Want, ik kom bij vers 8, dat vers dat in onze Bijbel tussen haakjes staat. Jezus heeft namelijk, voordat die duivel wat zei, wat tegen die man, tegen die bezetene gezegd. Er staat, hij zeide tot hem, u moet dat lezen, als hij had tot hem gezegd. En dat dat de bedoeling is, dat blijkt als u het Lucas-evangelie leest, want Lucas heeft het zo weergegeven. Hij had tot hem gezegd. Zodra Jezus die bezetene zag, zodra hij hem naar zich toe zag komen, zodra Jezus kennis kreeg aan die bezetene, heeft hij onmiddellijk tegen die man gezegd, tegen die duivel in hem gezegd, gij onreine geest, ga uit van de mens. En normaal als de Heer Jezus zo'n bevel gaf, dan volgde de duivel dat ook onmiddellijk op. niet graag, uiteraard niet. Je leest bij die maanzieke jongen, ook een bezeten jongen, die bovendien nog een ernstige lichamelijke kwaal erbij had. Maar zodra de Heer Jezus dat bevel geeft dat hij eruit moet, gaat hij er ook uit, maar tegen zijn zin. En hij probeert in de laatste poging nog die jongen om te brengen. Maar hij gaat er wel onmiddellijk uit, alleen hier doet hij dat niet. Hier is hij aanvankelijk ongehoorzaam. En in plaats dat hij uit de bezetene gaat, of ik moet eigenlijk in het meervoud spreken, want er waren er velen, in plaats dat zij uit hem gaan, dringen ze deze bezetene ertoe om voor Jezus op de grond te vallen en in die liggende houding die woorden te spreken waar ik het zo pas over had. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods? Maar Jezus heeft dus zijn machtswoord al gesproken. En de duivel mag dan nog een ogenblik ongehoorzaam zijn en weigeren dat bevel van de Heere Jezus op te volgen. Hij weet dat hij dat nooit lang vol kan houden. Hij weet dat hij het tegenover de Zoon van de Allerhoogste God verliezen moet. En eigenlijk klinkt in de woorden die deze bezetene spreekt en die de duivelen door hem spreken, er klinkt in door dat hij bang is voor Jezus. Want hij herkent hem als de Zoon van God en hij weet dat dat tegelijkertijd betekent dat hij de Almachtige is en dat hij ook het te zeggen heeft. En dat hij ook nog rechter is. En de duivel weet heel goed dat het moment gaat komen dat hij ook veroordeeld zal worden. Hij weet dat hij straks verwezen zal worden naar de afgrond. Dat woord gebruikt Lucas in de beschrijving van deze dingen. De afgrond. Waar Openbaring ook van spreekt, de poel die brandt van vuur en sulfur. Daar zal hij naartoe moeten. Dat weet hij, dat hangt hem boven het hoofd. En hij gelooft het ook nog. Hij weet dat hij straks, en dat woord vind je hier in Marcus terug, gepijnigd zal worden. En dat Jezus alle recht heeft om zijn zonden aan hem te bezoeken. En al de ellende die hij overhoop gehaald heeft. En al de schade die hij aan Gods schepping en aan Gods schepselen heeft toegebracht. Dat de Heere dat als rechter aan hem zal bezoeken. En dat dat voor hem een eeuwigdurende pijniging zal zijn. Dat beseft hij. En nu staat hij voor degene die daar het recht over heeft en die daarover beschikken kan. En hij vraagt, en dat is merkwaardig, nietwaar, de duivel gaat een verzoek indienen. De Bijbel gebruikt het woord zelfs, hij bad hem, de duivelen gaan Jezus verzoeken, vragen of hij in ieder geval op dit moment nog niet hen wil pijnigen. En dat ze op dit moment nog niet naar die afgrond toegestuurd zullen worden. Een gebed. Maar wel een goddeloos gebed. Want de pijniger, en dat is de duivel immers. En hoeveel heeft hij er al gepijnigd en hoeveel heeft hij er al verleid en hoeveel heeft hij er al in het verderf gestort. En hoeveel heeft hij al in een leven vol ellende gestort. De pijniger vraagt erom dat Jezus hem niet zal pijnigen. En dat hij intussen in het leven van Legio zoveel ellende heeft veroorzaakt. En in het leven van de huisgenoten van Legio en in het leven van zoveel anderen. Moet dat dan maar vergeten worden? En als Jezus deze man dan vervolgens naar zijn naam gevraagd heeft, en daar zal ik nu verder niet op ingaan, want dat is vorige week al aan de orde gekomen. En als die man gezegd heeft dat hij legio heet, van laat me zomaar genoemd worden, want we zijn met een hele massa, we zijn met een hele legioen hier. Dan maakt de duivel het nog wat concreter, zijn verzoek. En dan vraagt hij dat Jezus hem toestemming zal willen geven om in een kudde varkens te varen. Daar in de buurt is een kudde varkens aan het weiden. Zwijnen, dat mocht niet in Israël. Zwijnen, varkens waren onreine dieren. Maar daar in dat gebied van Decapolis, in het land van de Gadarenen, daar kwam het allemaal niet zo precies, vonden de mensen. En een carbonade is ook niet te versmaden, dus daarom hielden ze zwijnen. Tegen de wil en de wet van de Heere in. Nou goed, daar zijn die zwijnen. De duivelen hebben dus ook genoteerd dat die zwijnen er in de buurt aan het weiden waren. En nu vragen ze aan Jezus, als we nou uit legio moeten, en dat bevel is niet te weerstaan, dan moeten we wel aan gehoorzamen, maar mogen we dan in die varkens? U zegt maar, dat is een vreemd verzoek, dat ze in mensen varen, en dat ze in mensen huizen, en dat ze mensenlevens ruïneren, ja, dat kun je nog begrijpen. Mensen hebben een ziel, mensen hebben verantwoordelijkheid tegenover God, mensen kunnen behouden worden en verloren gaan, maar ja, varkens, de onbezielde scheppingen, wat hebben ze daar nou voor belang bij om daarin te varen? Ja, dat is nou zo'n vraag, een vraag die je kunt stellen, en er is ook heel wat gedebatteerd over de motieven die de demonen dan hadden om dit verzoek aan de Heer Jezus te doen. Ik denk dat het niet anders is dan dat ze bedoelen, als wij kans krijgen om die varkens te bezetten en ze krankzinnig te maken, dan zullen de mensen in deze streek schade lijden en misschien dat er hen toe brengt om Jezus te vragen, gaat u alstublieft weg. Zo is het tenslotte ook nog helemaal gegaan ook. Maar hoe het ook zij, Jezus geeft aan die duivelen permissie om in die zwijnen te varen. En dan kun je weer vragen, waarom zou de Heer Jezus dat nou gedaan hebben? Wat heeft hij daar nou voor belang bij dat de duivelen in die varkens terechtkomen? Heeft hij dat gedaan om de mensen daar de les te leren dat het Gods wil is dat ze geen varkens mogen houden? Of heeft hij dat gedaan omdat hij toch wel wist dat de mensen in die streek onverschillig waren? Weer zo'n vraag, ik laat dat dan maar voor wat het is. Jezus heeft permissie gegeven. En hij zal daar zijn wijze redenen voor gehad hebben. En meer dan wat de tekst erover zegt, zullen we ook maar niet zeggen. Maar als die demonen dan permissie krijgen om in die zwijnen te varen, dan gebeurt er onmiddellijk wat met die kudde. Met die 2000 stomme beesten die daar rustig aan het grazen waren, knorrend van tevredenheid zoals je dat met varkens hebt. En één keer vaart er een geest van krankzinnigheid in die dieren. En ze beginnen allemaal te rennen, allemaal in één richting te rennen, tot grote schrik van de hoeders die dat zien. En die diep naar beneden gekeken, daar ligt het water van het meer van Galilea. En daar rennen die varkens allemaal naartoe. En ze zijn niet te stoppen, op geen enkele manier, niet door het geblaf van de honden en niet door het geschreeuw van die hoeders. En ze komen bij de rand van dat gebied en de een na de ander, 2000 in totaal, ze storten allemaal naar beneden en ze versmoren, ze verdrinken in de zee. En daar drijven de dode lichamen van de varkens in het water. De hoeders zijn al totaal ontsteld, kun je indenken. Dat is nog nooit gebeurd, dat hebben ze nog nooit gehoord. En nou hebben ze het met hun eigen ogen gezien. Wat is dat? Ze slaan op de vlucht. En ze beginnen het te vertellen tegen iedereen die ze tegenkomen, in de stad en op het land en overal. En dat rapport ontstelt de mensen die het horen. En een flink aantal mensen gaan eens kijken wat er nou eigenlijk gebeurd is. En zo komen ze bij Jezus. En daar zien ze tot hun verbazing, hun krankzinnige, hun hopeloze, hun ontembare landgenoot. Waar ze allemaal benauwd van waren, omdat ze bang waren voor zijn schreeuwen en voor zijn brullen en voor het gevaar waarmee hij hen bedreigde. Die man die bezeten was en waar niemand macht over had en waar niemand voor in staat was om hem te temmen. Ze zien die man rustig aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Hij heeft kleren aan, misschien wel van een van de discipelen gekregen. En hij zit daar als iemand die een volkomen normale indruk maakt. Wel bij zijn verstand. Hij schreeuwt niet meer, hij brult niet meer, hij doet niet meer apart en abnormaal. Hij zit daar als een gewoon normaal mens bij Jezus. Verlost van de demonen. Wat is daar gebeurd? Hoe is dat mogelijk? En dan horen ze het verhaal van de ooggetuigen. De mensen die het gezien hebben, die het meegemaakt hebben. Kennelijk waren er ook mensen uit die buurt bij toen Jezus legio genas. En ze vertellen het aan iedereen die het maar horen wil, wat er met legio gebeurd is. En ze vertellen het ook nog een keer van die varkens. En iedereen die het hoort is diep onder de indruk. Hier is men in één keer in aanraking gekomen met bovennatuurlijke dingen, met onverklaarbare krachten. Met de majesteit en de majesteitsopenbaring van dingen die uit de onzienlijke wereld plaatsvinden hier midden in hun eigen land. En ze realiseren zich dat dat allemaal te maken moet hebben met Jezus. Die machtige mens die boze geesten beveelt. En ze zijn hem gehoorzaam. Gemeente, zo heeft Marcus en zo heeft Lucas en heel kort ook Matthäus verteld wat er daar in het land van de Gadarenen gebeurd is met legio en met die duivelen. Laten we eens zien wat dat ons vandaag heeft te zeggen. Ik let met u eerst nog even over op die duivelen. Want wat duidelijk is in de geschiedenis, dat is dat duivelen geloven. Maar ze geloven met een geloof dat hen niet redt. Onze geschiedenis bewijst het en Jacobus in zijn brief bevestigt het. Dat de duivelen geloof hebben. Echt, ja zeker, geloof. Geen zaligmakend geloof, dat is wat anders. Maar ze geloven wel degelijk wat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft. Leest u eens mee in Jacobus 2 vers 19. Gij gelooft dat God een enig God is. Zo schrijft Jacobus aan de lezers van zijn brief. Jullie geloven in God. Jullie geloven dat God de enige echte ware God is. Dat God de enige God is. Gij doet wel. Want dat is hij ook. En dat doen de duivelen ook. De duivelen geloven dat ook. Dat God de enige, echte, ware God is. De duivel is geen atheïst. De duivel is geen agnost. Die zegt, je kan helemaal niks weten over de geestenwereld. De duivel is een gelovige duivel. Hij gelooft in God. En hij gelooft dat God de enige, echte, ware God is. En weet u, zegt Jacobus, wat dat geloof van de duivel in hem produceert. Dit. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Dus de duivel gelooft. En het is nog niet eens een vrijzinnige gelovige ook. Hij is rechtzinnig. Want dat hoor je legio zeggen, Hij noemt Jezus de Zoon van God, de Allerhoogste. Hij ziet Jezus niet als een mens, als een bijzonder mens, als een mens met een bijzondere opdracht, zoals vandaag heel veel mensen naar Jezus kijken. Jezus, een voorbeeld, Jezus, iemand die het zo goed bedoelde, maar die ontkennen dat hij de Zoon van God is. De duivel weet beter. Hij heeft hem zo ook ontmoet. En hij gelooft ook dat Jezus alle macht heeft. En als Jezus wat tegen hem zegt, dan vroeg of laat, dan zal hij het moeten doen. Want dat woord van Jezus is met macht. En omdat de duivelen dat allemaal geloven, daarom sidderen ze. Zijn ze bang. Beven ze voor het oordeel. Je ziet deze duivelen toch ook als lafaards, als het ware, kruipen voor Jezus. Ik bid u dat ge me niet pijnigt. Alsjeblieft, stuur me nu nog niet weg naar de afgrond. Want daar is hij zo benauwd voor. Dus of die ook gelooft. Maar wat heeft dat geloof in zijn bestaan nooit uitgewerkt? Er is nooit een echte verandering in het binnenste van de duivelen gekomen. Ze geloven alles wat er omtrent Jezus in de Bijbel staat, om maar niet meer te noemen. Maar dat heeft bij de duivelen nog nooit één ogenblik geresulteerd in een hartelijke en oprechte liefde voor Jezus. U zegt, dat kan ook niet. Nou ja, afgedacht nog daarvan of dat kan. Maar ik heb het er niet over wat kan. Ik heb het er nu over wat er nooit gebeurd is. Geloof kan dus uiteindelijk zonder vrucht blijken te zijn. Je kunt zelfs heel rechtzinnig zijn en alles toestemmen wat de Heer in zijn woord gezegd heeft, zonder dat er enige verandering in ons binnenste heeft plaatsgevonden. Je kan zelfs geloven en ook nog een keer dat effect wat er bij de duivelen wel was, missen. Welk effect? Je kunt geloven en je leven lang de Bijbel lezen en je leven lang naar de Bijbel luisteren en je leven lang onder de prediking zitten en je leven lang jaar in jaar uit horen al die dingen omtrent God en omtrent Christus en omtrent de hemel en omtrent de hel en omtrent leven en omtrent de dood. En je kunt er nog helemaal dezelfde onder blijven zonder dat je ooit in je leven echt eens één moment gesidderd hebt. Dat kan zelfs ook nog. En dan kan niemand van je zeggen dat je niks gelooft. Dan kan niemand van je zeggen dat je een atheïst bent. Dan kan niemand van je zeggen dat je de Bijbel niet gelooft. Want daar kom je dan zelfs nog tegenop. Maar ik de Bijbel niet geloven, wat denk je wel van me? De duivelen hebben geloof, maar ze worden niet zalig. Mensen kunnen geloof hebben zonder dat ze zalig worden. Het is niet waar wat zo vaak gedacht wordt. Geloof is geloof. Dus als je maar gelooft, dan zit het wel goed met je. Je gelooft het toch. En als iemand dan ja zegt, dan wordt hij daar op grond daarvan zalig gesproken. Nou, dan kun je de duivel ook zalig spreken. Mensen kunnen geloof hebben zonder zalig te worden. Alles wat God heeft geopenbaard in zijn woord, we kunnen het helemaal onderschrijven. Maar de vraag is niet, wat zeg ik met mijn verstand en wat zegt mijn verstand als het woord van God verkondigd wordt en stem ik dat toe en ben ik het ermee eens. De vraag is, wat doet het in mijn hart? Wat werkt het uit in mijn hart? Kwam er door die openbaring van God in Christus, kwam er door de kennis van wat de Heere over zichzelf zegt, dat hij de Zoon van God de Allerhoogste is en dat hij genadig en barmhartig is en al die dingen die ons het evangelie verkondigt, kwam er daardoor al zo'n beweging, zo'n verandering, zo'n vernieuwing in mijn leven, heeft de Heere door dat geloof al een band aan hem gelegd. Als je van die zaligmaker hoort, is het de uitwerking dan geweest hem te mogen kennen. Hem te mogen liefhebben. Hem te mogen vertrouwen. Kwam er in ons hart oprechte, ongeveinsde liefde tot hem. Toets u zelf daar eens aan. We kunnen wel denken dat wij geloven, maar de vraag is of God ons geloof ook voor geloof houdt. Dat moeten we vanmorgen heel eerlijk onder ogen zien. Beoordeelt de Heere dat geloof wat wij voor geloof houden ook als geloof? Het echte. Het geloof waardoor een mens behouden wordt. Waar u dat uit weten kunt. Als u die vraag dan stelt, dan moet je natuurlijk ook een antwoord kunnen geven. En welk antwoord, en hoe zou je nou een antwoord op die vraag kunnen geven? Een heel eerlijk antwoord. Hoe zou je nou voor jezelf kunnen weten, is mijn geloof nou ook in Gods ogen geloof? Dan moet je nog eens even naar die bezetenen kijken. Ik loop nou even vooruit, want dat komt natuurlijk een volgende keer, beleven we wel zin aan de orde. Maar die man, die zit dan aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. Maar dan gaat de Heer Jezus straks weg en dan vraagt die man, mag ik bij u blijven? Heb u dat toch ook? Dat er zo'n band aan hem gekomen is, door wat u van hem gehoord hebt, door de genade Gods in hem geopenbaard, door de zaligheid die hij heeft aangebracht en die hij komt prediken en die hij komt uitdelen, hebt u aan hem zo'n band gekregen dat u maar één ding begeert. Heere, mag ik bij u blijven? Mag ik met u mee? Heb u er alles voor overgekregen om alles te verlaten en bij hem te zijn? Dat is een kenmerk. Mijn schapen horen mijn stem en daar hebt u het nou helemaal precies. Ze volgen mij. Dat zou die man nou het liefste gedaan hebben van alles. Bij zijn weldoener blijven. Want die heeft hem leren kennen als zijn weldoener. Goed, over dat onderwerp een andere keer beleven en welzijn. Maar ik noem het nu alleen maar als een merkteken. Waar u aan kunt weten. Wat is uw geloof nou meer dan het geloof van de duivelen? Als het meer is dan dat. En het tweede, en dat is eigenlijk de hoofdzaak uit dit gedeelte van de geschiedenis. De Heer Jezus betoont hier zijn almachtige genade. Ik zei, dat is de hoofdzaak. Natuurlijk is dat de hoofdzaak. Daar was hij voor naar Decapolis gekomen. Om zijn genade te openbaren. Zijn almachtige genade. Want wie was legio? Je kunt hem van alle kanten bekijken. En je kunt hem bezien vanuit het aspect van zijn bezetenheid. En zo hebben we hem gezien. Je kunt hem bezien als een man die ja, helemaal niet meer paste in de maatschappij. Een asociaal wezen. Die ook helemaal asociaal leefde. In de gravenhuizen, in de woestijnen was. Die geen contact met mensen kon onderhouden. Een ontzaggelijk ernstig patiënt kun je hem noemen. Je kunt medelijden met hem hebben, je kunt een afkeer van hem gevoelen, maar wie was legio? Afgedacht nog van alle bijzondere aspecten die er bij hem eigenlijk alleen waren. Maar wie was legio? Een kind van Adam. En daarin was hij niet anders dan de andere daar in zijn streek. Een zondaar. Een diep gevallen zondaar. Een prooi van de duivel. En daarin zeg ik alweer, afgedacht nog van het hele bijzondere in deze situatie. Maar daarin was hij ook niet anders dan de anderen, want iedereen is een prooi van de duivel, of niet? We zijn allemaal de duivel toegevallen. Wie was legio? Een hopeloos geval. Dan hadden de mensen het hoofd al over gebroken en ze hadden een keer de moed verzameld en ze waren met een stel naar hem toegegaan en hij, ja, ze hadden hem te pakken en ze hebben hem gebonden en ze hebben hem ketenen omgedaan en toen is Legio net als een Simpson wel eer opgestaan en hij heeft die ketenen verbroken alsof het garendraadjes waren. Niemand kon hem temmen. Mensen konden absoluut niets voor hem doen. Nou, afgedacht nog van het hele bijzondere van deze legio. Mensen kunnen voor ons ook niks doen. Mensen kunnen ons ook niet van onze zonde en van onze zondige geaardheid verlossen. Mensen kunnen ons ook niet redden van de strik waarin we geslopen zijn en de macht waaronder we gekomen zijn. Legio had een ander nodig. Legio kreeg een ander op zijn pad. En gemeente, zo moeten wij ook een ander nodig krijgen en moet er een ander op ons pad komen. Jezus. Want anders komt het niet goed met een mens. Anders blijft hij verloren, voor eeuwig verloren. En nou kwam Jezus. En hij kwam speciaal voor deze man. Allereerst voor deze man. Is Jezus niet vol met afschuw vervuld als hij hem ziet? Vol van afschuw vervuld als hij hem hoort? Wat heb ik met u te doen, Jezus? Keert Jezus zich dan niet om en gaat hij dan niet snel met zijn discipelen weer aan boord van dat scheepje om terug te keren naar de andere kant van het meer, omdat hij het gevoel heeft van, nee, hier is voor mij geen eer te behalen, hier is de duivel zo machtig, de eerste, de beste die ik tegenkom, dat is er een die me eigenlijk wegjaagt en me te kennen geeft dat hij niks met me te maken wil hebben. Nee hoor. Want de Heer Jezus is een zaligmaker vol ontferming. En speciaal voor deze man is hij gekomen. Hij wist al lang hoe Legio eruit zag. En hij wist al lang wat Legio voor iemand was. En hij wist al lang wat Legio tegenover hem zou zeggen. Maar hij wist ook wat hij aan Legio doen zou. Alleen, als hij aan Legio genade gaat bewijzen, dan moet hij daar wel zijn almacht voor in het werk stellen, want hij moet de duivel eruit jagen en de duivel is geen geringe tegenstander. En de duivel is niet iemand die zomaar voor iedereen op de vlucht slaat. De duivel is een enorme macht en hier had de macht van de hel zich als het ware in één persoon samengebald. En daar zaten ze met z'n velen in de ziel van die ene mens. En Jezus moet zijn almacht, zijn macht als de Zoon van God, de Allerhoogste, gebruiken om aan die verderfelijke machten van de duivel een eind te maken. Maar het zal dan tegelijkertijd, en nou leg ik het accent even anders, niet alleen almachtige genade moeten zijn, maar ook almachtige genade. Want al zullen we wel niet alles wat Legio deed en zegt en gedaan had en gezegd heeft op rekening van Legio hoeven te schrijven. Omdat hij nu eenmaal bezeten was. En omdat de duivel zoveel invloed op hem had. En omdat er veel zonden die Legio bedreven eigenlijk niet eens Legio's zonden waren, maar zonden van de duivel. En we moeten daar wel onderscheid maken, gemeente. En dat is het ook als de duivel soms op een bepaalde andere manier greep op een mens kan krijgen, zodat die mens zich aan de greep van de duivel en van de invloeden van de duivel niet kan losmaken en kan bevrijden. Dan doet die mens zonde, maar dat zijn geen zonden die die mens doet, maar die de duivel door hem heen doet. Alleen dat de duivel het door hem heen kan doen, dat heeft te maken met het feit dat die mens in zichzelf ook een zondaar is. Want op Jezus heeft hij geen vat. Maar al zullen we dan niet alles wat Legio aangedaan heeft hem kunnen aanrekenen. Hij is een zondig mens, dat wel. Hij is een door de zonde verloren mens, dat wel. En een zondaar kan alleen gered worden door genade. Door genade. Gemeente, als er ooit een geschiedenis in de Bijbel is opgetekend waaruit dat blijkt, dat alleen genade een mens redden kan, dan is het deze geschiedenis. Ach, als je het maar lezen wil, dan is elke geschiedenis waar het gaat over verlossing en over bevrijding en over vergeving, een geschiedenis waar eigenlijk altijd weer met grote letters boven geschreven staat en waarin iedere keer weer dat ene woord oplicht. Genade. Er is ook niks anders wat ons redden kan. Al heeft de mens dan zelf allerlei andere wegen van verlossing uitgedacht en al probeert hij iedere keer ook weer langs een ander weggetje toch tot God te komen door zijn eigen inspanning en door zijn eigen ijver en door zijn goede bedoelingen en door zijn activiteiten en zelfs door zijn geloof en door zijn vroomheid en door zijn bekering, want de mens doet het zo graag zelf. Het zijn toch allemaal doodlopende wegen. Een mens wordt alleen maar gered als God onverdiende gunst aan een onwaardig zondaar bewijst. Genade. Gemeente, u wordt daar toch alstublieft niet moe van als van de preekstoel af iedere keer gezegd wordt dat we genade nodig hebben en dat alleen. Het ergert u toch niet? Er zijn mensen die zich eraan ergeren. Dat het alleen genade is, want dan beteken ik niks meer. En dan breng ik niks meer mee. En dan draag ik helemaal niets meer bij. Als ik genade zeg, dan zeg ik tegelijkertijd, ik ben een verloren zondaar met lege handen. En laten we eerlijk wezen, dat irriteert nogal eens, of niet? Daarom hoop ik dat u zich er nooit aan zult stoten als gezegd wordt vanuit het woord van God. Dat alleen Gods genade ons redt. Gods almachtige genade. Die ons vindt zoals we zijn. In onze verlorenheid. In de macht van de zonde. Onder de heerschappij van de duivel, in welke wij ook eertijds gewandeld hebben, schrijft Paulus aan de Efeziërs, doende de wil des vleeses en der gedachten. U hebt toch geen goede, hoge gedachten van uw eigen afkomst, of wel? U onderschrijft het toch wel dat we van nature kinderen des toorns zijn, die het rijk van God niet kunnen komen, tenzij God die genade, die beginnende genade schenkt, dat we wedergeboren worden. En dat hij met die genade doorgaat in ons leven. Dan moet de duivel het ook loslaten. Dan kan de duivel geen weerstand bieden. En dan wordt het ook ondervonden dat ik lag machteloos gebonden. Ja, daar leer je ook wat van verstaan. Je onmacht. Je onmogelijkheden, je gebondenheid. En dat dat dan zo nodig is dat Jezus komt, gij kwaamt en maakt mij vrij. Ik was bedekt met zonden, gij kwaamt en reinigt mij. Dat is de hoofdzaak in deze geschiedenisgemeente. De Heer Jezus openbaart zijn almachtige genade. Kennen wij onze situatie ook als een hopeloze? Kennen wij onszelf ook als machteloze mensen? Weten we van onszelf ook dat geen vader en geen moeder ons helpen kan? En dat geen vroomheid ons helpen kan? En dat geen goede bedoelingen of voornemens ons redden kunnen? Dat we moeten capituleren. Dat we het gewonnen moeten geven. Dat er geen enkele waardigheid in ons is. En willen we ooit echt door Jezus gered worden, dat we dan ook werkelijk hem nodig krijgen. Dreef die nood ons al uit naar hem. En dan nog één ding, gemeente, er is veel meer natuurlijk, de tekst is ook veel te groot om eigenlijk in één preek te behandelen, maar laat er dan dingen blijven die voor uw eigen meditatie overliggen. Op één ding wil ik u nog een klein beetje leiding geven als u verder over deze materie wilt nadenken en mediteren voor Gods aangezicht op deze zondag. En dat is, als Jezus verlost, dan verlost hij echt. Tja, als Jezus verlost, dan verlost hij echt. Dan lijkt het niet op een verlossing, maar dan is het verlossing. Want als de mensen uit Gadara uit nieuwsgierigheid komen kijken, dan zien ze uit hun eigen ogen dat er werkelijk, ja, werkelijk een echte verandering heeft plaatsgevonden bij hun landgenoot. Hij is dezelfde, dat zien ze. Zeker is hij dezelfde. En toch is die zo anders. Zo anders. Hoorden ze hem, als ze in zijn buurt kwamen, altijd wilde, ongearticuleerde kreten uitslaken. Nou zit hij daar heel rustig. Liep hij, als ze hem ooit eens een keer zagen, misschien uit de verte, naakt door de graven heen. Dan zien ze hem nou, gekleed, normaal. Gooide hij stenen in de lucht om zichzelf te kwetsen, of raapte hij stenen op met een scherpe punt eraan om zichzelf in zijn lichaam te verwonden? Nou zit hij wel bij zijn verstand. Dat is toch totaal anders. En je zou hem niet eens meer herkennen als je niet wist wie die was. En wat ligt daarachter? Hoe komt het dat hij gekleed is? Hoe komt het dat hij nou rustig daar aan de voeten van Jezus zit? Hoe komt het dat al die dingen die hij vroeger deed er niet meer zijn? Wat ligt daarachter? Wat is er ook veranderd? Zijn hart. Zijn hart is veranderd. En als het hart verandert, duidelijker bewijs zou ik niet eens kunnen bedenken. Als het hart verandert, verandert ook de buitenkant. Hoort u dat? Als God door zijn geest je hart verandert, dan gaat hij ook je levensstijl veranderen. Dan lijk je in je levensstijl ook niet meer op de wereld. Als Jezus een mens verandert, echt verandert, dan is dat merkbaar. Daar gaat wat van uit. Als Jezus iemand aanraakt die hoogmoedig is, dan is hij niet op stel en sprong van al zijn hoogmoedige neigingen verlost. Maar hij gaat wel beoefenen wat in beginsel tenminste wat ootmoed is. Het wordt toch wel anders. Als iemand een opstandige natuur heeft en Jezus raakt hem aan en gaat hem veranderen, dan wordt hij getemd. Niet volmaakt in één keer, en dan zal hij nog veel last van zijn boezemzonde houden, maar hij wordt wel een gewillig mens, meer en meer. Als Jezus een vuile zondaar aanraakt, die plezier heeft in de zonde, en die graag doet wat de zonde hem aanprijst en aanlokkelijk voorstelt. Als Jezus een vuile zondaar aanraakt, dan wordt hij wel schoon. Als Jezus een gierigaard aanraakt en zijn hart verandert, dan krijgt hij wat voor een ander over. Als Jezus een dienaar van de wereld echt aanraakt met zijn genade, met zijn almachtige genade, dan wordt zo iemand wel een volgeling. Als Jezus Matthäus in het tolhuis ziet zitten, in de greep van het geld en van het goed. En Jezus raakt hem aan met dat ene woord, volg mij. Dan doet Matthäus zijn boeken dicht en hij sluit zijn kantoor en hij gaat achter Jezus aan. Als Jezus een mens aanraakt, dan wordt een dienaar van de wereld een volgeling van Christus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat in alle dingen. Als Jezus een mens aanraakt en hem verlost, dan verlost hij hem echt. En dan krijgt zo'n mens liefde voor wat God lief heeft. En dan krijgt hij haat tegenover datgene wat God haat. Ja, dan komt er toch ook iets in zijn ziel van, zou ik niet haten die u haten? Dat bedoelde ik vorige week, toen ik waarschuwde tegen bepaalde soorten muziek. Waar nogal wat discussie over geweest is, heb ik begrepen, in bepaalde gezinnen. En misschien nogal wat botsingen over ontstaan zijn hier en daar ook. Maar als Jezus je aanraakt, jongens en meisjes, dan ga je haten wat God haat. Dan ga je haten wat jou naar het verderf sleept. Amen.